Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt of dat je luistert. Ik ben heel enthousiast, want ik ga een heel leuk gesprek hebben vandaag met niemand minder dan Patricia Dijkema. En zij is fertility expert, ortomoleculair therapeut en ortomoleculair docent ook nog. Want ik krijg momenteel ook les van haar met mijn opleiding ortomoleculair kinderspecialist. En wij delen dezelfde passie, denk ik, zoals ik ook voor haar mag spreken, dat wij vrouwen willen helpen om zich gelukkiger te voelen, om beter te voelen en niet met de klachten die heel veel van ons helaas kennen. Dus vandaar dat we deze podcast en video gaan opnemen en we gaan het hebben over de anticonceptiemethodes. Wat zijn er allemaal voor methodes? Met hormonen, zonder hormonen? Wat zijn de voordelen, de nadelen? Nou, we gaan het allemaal bespreken. Patricia, welkom. Heel leuk dat je er bent.
Ja, hartstikke leuk, Lee-Anne. Dank je wel. Ik vind het leuk om zo dit samen te doen. Ik weet dat jij enthousiast bent. Het straal je ook helemaal uit. En ja, dat telt voor mij net zo. Ik zit mede met mijn eigen ervaringen, wat ik allemaal... Ja, zelf aan mijn lijf heb ondervonden, ben ik dus hier ook in dit hele verhaal gestapt. Dat heeft te maken met dat ik voorovergangsklachten kreeg. Hè? Dat kan al jaren voordat je daadwerkelijk in de menopauze bent, kun je al veel klachten krijgen. Of althans, hè, bij mij brak dat zeker op een goed moment helemaal los met flink bloeden en het hield maar niet op. Dus wat er gebeurde was dat ik geadviseerd werd door de gynaecoloog om dus een paar maanden de anticonceptiepil te nemen. En ik zei van, nou, dat wil ik helemaal niet, want daar ben ik, daar sta ik niet achter, ik wil het niet. Maar hij zei, ja, dat was mijn enige oplossing. Dus ik vroeg nogmaals, van, goh, zijn er nog andere manieren? Kan ik op een andere manier dit gaan oplossen? Nee, dit was de enige manier. Nou, en binnen 3 maanden lag ik op de intensive care met diepveneuze trombose en zware longembolieën. Wat de artsen toen daar in het ziekenhuis zijn, bijna wel mij fataal was. En de eerste vraag, het was trouwens in Duitsland waar ik op dat moment was. De eerste vraag die de arts mij stelde was of ik een anticonceptiepil gebruikte. En met veel moeite moest ik toen dus aangeven dat ik die inderdaad voor kort geadviseerd gekregen had. En dat was voor mij de trigger om te zeggen van, want ik praat nu over jaren geleden. 6 jaar geleden heb ik de Daisy naar Nederland gehaald. Ik ondersteun nu vrouwen dus als fertility expert, ortomoleculair therapeut, met het switchen van anticonceptie naar een andere manier van je natuurlijke cyclus monitoren. Met dan ook vervolgens natuurlijk veel minder klachten en risico op bijwerkingen. Daar help ik vrouwen mee. Zo is mijn pad begonnen. Dus ik ben gelijk toen ik uit dat ziekenhuis kwam, ben ik dus gestart daarmee. Naast mijn praktijk, want vanaf 2003 heb ik mijn praktijk in het midden van het land. En zo, ja, met ontzettend veel plezier. Want ook nu vanochtend kwam er nog weer even een berichtje binnen van, oh, ik ben zo blij dat... Ook in Nederland dus die andere manier van monitoren van je natuurlijke cyclus mogelijk is. Want er zitten natuurlijk zoveel problemen aan. Als je kijkt dat vanaf de jaren 60, vorige eeuw, de pil ontwikkeld is. En toen ook in de handel is gekomen, hoe dat ook gebracht is. Hè? Kijk, ze wisten natuurlijk dat het heel fijn was voor vrouwen, stellen, om te... kunnen regelen dat je niet zo 1, 2, 3 zwanger zou kunnen raken. Dus het werd met vrijheid van seksualiteit, vrijheid in het leven, werd het gebracht. Blijkt nu dat 80% van alle vrouwen eens in haar leven wel een vorm van anticonceptie gebruikt. Dat is 80%, dat is heel veel. En als je dan kijkt naar de lijst van bijwerkingen die er dus met de anticonceptie zitten, dan heb je het over verstoring van je metabolisme, dus je maag-darmsysteem. Je hebt een verstoring van de aangroeide sterkte van de botdichtheid, stemmingsveranderingen, hè, wat heel veel voorkomt. Je hoort vrouwen heel veel klagen over, ze zijn zichzelf niet meer, veel verandering van emoties, mood swings, dat ze zeggen van nou, ik ben haast een kreng voor mijn omgeving, voor mijn vriend, voor mijn man. En libido neemt sterk af tijdens gebruik van anticonceptie. Akelige dingen gewoon, verlies van haar, haaruitval, dus depressie. Het blijkt ook dat vrouwen die een anticonceptie gebruiken, dat die daarnaast vaak meer, dus dan vrouwen die geen anticonceptie gebruiken, ook een antidepressiva nodig hebben. Want het percentage aan depressiviteit, suïcidale neigingen, angsten, is veel hoger bij vrouwen die een anticonceptie gebruiken. Met name dan de pil, als we daar even, en dan zeg ik even de pil, en dan bedoel ik eigenlijk ook andere vormen van anticonceptie, want het scheelt elkaar niet zoveel, hè?
Ja, dus daar wil ik wel ook iets dieper op ingaan, want dat is natuurlijk, ja, eigenlijk, Jan, je hebt wel heel veel verteld. Ik zou wel heel veel willen vragen over wat je hebt verteld, maar het begon dus eigenlijk bij je eigen ervaring, en dat is inderdaad zo snel gewoon gelijk al de anticonceptiepil werd voorgeschreven. En dat is natuurlijk al waar het gebeurt. Ik ken ook, nou, volgens mij iedereen die ik ken, heeft wel de pil een keer gebruikt. En toen ik 15 was en ik werd ongesteld, nou, eigenlijk zodra ik ongesteld werd, dacht ik, nu mag ik aan de pil. En ik heb twee oudere zussen en die hadden ook de pil. Dus het voelde helemaal als een soort van, yes, nu hoor ik erbij. Nu mag ik ook aan de pil. En nee, vervelend, die bloeding. En dat hoeft dan helemaal niet. Dan mag ik gewoon doorslikken. En ik ook aan mijn vriendinnen vertellen. Ja, dat is hartstikke goed. Moet je ook doen. Had ik nog wel de Diane. Die had ik gewoon een hele zware pil. Terwijl, ja, waarvoor? Ik bedoel, dat is helemaal nog nergens ook voor nodig. En dat gebeurt dus zo ontzettend veel. Maar dan vervolgens alle bijwerkingen die daarbij horen. En dan ben je al, dat er eigenlijk van alles verandert in je leven. En dan weet je al helemaal niet meer goed wie je nou eigenlijk bent. Yes. Als puber al eigenlijk. Als je gewoon als jong volwassene, waarin al zoveel gebeurt in je lichaam en in je leven. En dan voel je je al niet meer jezelf.
Dat is wat. En dat is natuurlijk al een hele slechte start in feite. Want dat is juist de fase in je leven dat je jezelf gaat ontplooien. Hè? Je pad gaat bepalen. Welke richting ga je op? Welke studie wil je doen? Waar liggen je interesse? En als dat dus een deken over ligt, en dat zie je ook letterlijk, hè, bij de puber meiden, ja, daar komt dan veel minder natuurlijk uit. Dat heeft op alle fronten zijn effecten, zelfs ook bij het keuze bepalen van welke vriend waar je verliefd op wordt. Kijk, de anticonceptiepil verbloemt dus, we hebben een reukzintuig en we selecteren dus onze, we kunnen verliefd worden op iemand puur ook omdat we matchen met de geur die die persoon uitstraalt of via zijn lichaam dus naar buiten komt. En dat is zo belangrijk, weet je, in de vorm van het aanraken, het snuffelen en het met elkaar zijn. Dus je kunt, dus als je dan jong aan de pil bent, kun je dat minder goed selecteren alsof dat goed bij je matcht. Dus dat geeft natuurlijk gelijk een probleem. Direct ook wanneer je, stel je gaat verder met die vriend, je gaat trouwen of tegen die tijd heb je kinderwens en je stopt met de pil. Dan komt jouw ware ik eigenlijk jouw eigen, en je lichaam gaat weer zijn eigen ding laten zien en ook, dus je ruikt jij anders en dan heb je, dan kan het best nog wel eens zijn dat je zegt van hé, wacht eens even, dit is helemaal niet de type die mij zo interesseert of dit matcht gewoon niet. En dan zitten we natuurlijk met een hele hoop problemen. Dus
ja, ik heb dat zelf meegemaakt. Ik ben met mijn vorige partner, was ik verliefd op geworden terwijl ik aan de pil was. En toen ben ik gestopt, want we wilden eigenlijk, dachten we dus wel een kindje, we wilden zwanger worden. En eigenlijk toen ik was gestopt, toen dacht ik, ik ben helemaal niet klaar eigenlijk om kinderen te krijgen. Ik ging hem ook anders zien, maar ook gewoon de hele wereld om me heen. Ja. Alsof het gewoon, ja, alsof ik eigenlijk gewoon het gordijn een ging open, als een soort donker gordijn. En in één keer zag alles er, de kleuren anders en ik ging veel meer leven. Ik dacht, hé, maar wacht even. Ik wil nog van alles doen voordat ik nu zwanger word. En ik heb eigenlijk door vanaf dat ik aan de eerste keer in de pil ging tot een paar jaar geleden, heb ik van alles geprobeerd. De Nuva-ring, ook nog een koperspiraal. Allerlei verschillende soorten pillen. En het is ook heel erg verwarrend geweest. Omdat je gewoon steeds weer eigenlijk de wereld anders ervaart. Maar als je dat niet weet, dan denk je dat het aan jezelf ligt. En dat
Ja.
hoor ik heel veel terug van vrouwen ook, cliënten, dat ze zeggen, ja, ik vind het mijn partner nu minder leuk, of ja, weet je wat, ik voel me in een keer anders, en of depressief, en die denken dan dat het aan hunzelf ligt. Maar de pil is echt niet zo onschuldig als het lijkt. Het is natuurlijk drugs. Het is, ja, in Amerika is het gewoon één en dezelfde naam als drugs. Wij zeggen hier medicijnen, maar eigenlijk, het is natuurlijk gewoon toxisch.
Het is toxisch, zijn giftige stoffen, zijn namaakstoffen, zijn absoluut niet identiek. Zoals je in je natuurlijke cyclus je eigen progesteron en oestrogenen maakt.
Ja.
Dus stel, je krijgt door gebruik van anticonceptie, krijg jij migraines, zware hoofdpijnen. Dan is de volgende stap dus pijnmedicaties of medicatie tegen die migraine.
Ja.
Terwijl misschien wel zo kan zijn als je met die pil op een gegeven moment stopt in verband bijvoorbeeld met kinderwens, dat dan dus jouw klachten over zijn. Dus net als met die antidepressiva, door dit hele gebeuren krijg je pilletje na pilletje en wat gebeurt onderliggend? Jouw darmflora, je vertering. Inderdaad, je leven. We hebben het hier over hoe mensen starten en hoe ze hun leven verder bepalen. Weet je, dat is heel erg heftig. En dat kan dus ook ineens door, het zijn hersenbloeding, diepveneuze trombose. Hè? Trombose is dus, komt relatief veel voor. Als je de bijsluiters nakijkt, staat er altijd bij dat het maar gering is. Ik heb hier een bijsluiter liggen vanuit 2010. En daar staat wel iets over de bijwerkingen in. Dat is een kleine paragraaf. Mogelijke bijwerkingen. Maar dat is het puur stemmingswisselen, hoofdpijn, buikpijn, maagpijn, acne, borstpijn, gewichtstoename en misselijkheid. En als je nu vergelijkt, want ik zat net op de site, dus om de farmaceutisch kompas, om dus de bijwerkingen van de anticonceptiepil op een rijtje te zetten, dan ziet de bijsluiter er heel anders uit. En wat is namelijk het punt? Nu staat er wel trombose bij en hartstilstand, hartaanval, longembolieën, die dingen staan er nu wel op. Dat moet ook, want inmiddels hebben dus, kijk even naar de Jazz en de Jasmine. En inderdaad, wat jij zegt, de Diana, dat is allemaal in opspraak gekomen. En hebben fabrikanten dus besloten om de bijsluiters goed bij te werken. Nu is het veel meer informatie over de bijwerkingen. Want ze gaan ervan uit dat jij de bijsluiter leest. Maar dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo. Je gaat naar de huisarts, je zoekt een oplossing voor iets, voor een bepaald probleem. Of, nou, 45% van de recepten voor een anticonceptiepil wordt uitgeschreven om een andere reden als het voorkomen van een zwangerschap. Dus dat is dan een onregelmatige cyclus, heftige, zware menstruatie. He, er zijn veel vrouwen die hebben veel last van hun menstruatie. De acne wordt ook veel nog gezegd. Van, oh, neem dan anticonceptie. En het willen regelen van je menstruatie. Wanneer je ongesteld wordt. Nou ja, allereerst. Wat iedere vrouw moet weten is dat als je een anticonceptie gebruikt, heb jij geen menstruaties.
Ja.
Dus in de stopweek van de pil is een onttrekking bloeding. Als je dus een spiraal hebt, de kokerspiraal bijvoorbeeld, en je vloeit, dat is eigenlijk ook een onttrekkingsbloeding, want er is iets in je baarmoeder wat toch een verstoring geeft aan je systeem. Ik zie, want ik heb laatst gehad dat mensen gingen dus met de Daisy monitor tijdens dat ze al een kokerspiraal hadden, en daar zag je toch dat er behoorlijk verstoring was van de cyclus. Er is dan toch niet een volledige hormonale balans als dat je zou willen. Helaas horen we nu de laatste tijd ook veel berichten dat de koppenspiralen spontaan dus uitvallen. Meerdere vrouwen hebben al meerdere spiraaltjes moeten laten zetten. En je hebt het niet altijd in de gaten dat je hem verliest. Dus daar zitten best wel risico's aan. Alles wat je in je lichaam stopt, net wat jij zegt, het zijn drugs, het zijn medicatie. Het is een toxische, alles wat medicatie en drugs is, is nagemaakt. Dus daar zitten niet identieke stoffen in. En vandaar, dat die heb je dus dan, als je een anticonceptie wil, heb je die nodig om dus een zwangerschap te willen voorkomen. Maar weet jij wat de praktijkpulindex, dus als het ware de nauwkeurigheid is bijvoorbeeld van een anticonceptiepil? de werkelijke nauwkeurigheid is?
Nou, dat, ja, dat hebben we, heb je me nog verteld met de les.
Oh, die is namelijk 93%, dus 7% failure rate op de 100 per jaar.
Hier moeten we denk ik iets meer over uitleggen, want ik denk dat heel veel mensen ja. niet
realiseren. Wat is dat?
Ja, want...
Ja. Ja. Dus je hebt dus meerdere methodes, hè, wat jij ook al zei, je hebt hormonale en je hebt zonder hormonen. Nou ja, het is eigenlijk ook wel een beetje vertekend, want we hebben het hier over toxische stoffen die erin zitten of geen toxische stoffen. Want je hormonen, die maak je zelf. Dat ja. heb je gewoon als je een natuurlijke cyclus hebt en dan kun je je eigen hormonen maken die je lichaam nodig heeft. Hè?
Dat moet zeggen, dus de hormonen daar in de anticonceptie, dat zijn altijd synthetische hormonen, ja. niet ons eigen en die overrulen onze hormonen. Dus ja. die zijn zo sterk dat eigenlijk ja, alles wordt gewoon platgelegd.
Juist.
Eigen
ja.
lichaam.
Ja.
Dus het is gewoon heftig. Maar anders zou het ook niet werken. Dan...
Nee, en kijk, anders zouden ze er ook geen bijsluiter bij hoeven doen.
Ja.
Want bij alle medicatie zit nou helemaal een bijsluiter.
Ja.
En dat bijwerkingen.
Is eigenlijk al voor lief, hè?
Dat is nou ook... goed, dus dan zijn er verschillende methodes dus binnen de... hormonale anticonceptie. Hè? Je kunt denken aan Nuvaring, pleister, prikpil, er is Implanon, de gewone pil, om het zo te zeggen. Er is een progesteron alleen, hè, only. Dus een minipil noemen we die in Nederland.
Viraal, met of zonder hormonen?
Viraal, dus de Mirena heeft dan hormonen, om het zo te zeggen. Wat dus niet hormonen, maar... Hè? En... dan hebben we natuurlijk eigenlijk als enige niet-hormonale optie, buiten de sterilisaties, hè, hebben we de koppenspiraal. Nou, iedere methode heeft zijn eigen methodenauwkeurigheid. Dus dat hebben de fabrikanten van die producten zelf uitgevonden. Die hebben zelf onderzocht en gekeken. Om even een idee te geven, toen de pil... op de markt van was die maar in een onderzoek in Puerto Rico, maar onder 132 vrouwen onderzocht, gedurende een jaar. Dus niet langer, maar een heel klein aantal vrouwen deed aan die trial mee. En in dat onderzoek zijn ook 5 vrouwen overleden, waarvan 1 dus suicidaal zichzelf zelfmoord heeft gepleegd.
Ja,
zo zie je dat dus het getal waarmee dus de methodenauwkeurigheid aangeduid wordt, is afhankelijk hoe dat uit onderzoeken komt van de fabrikanten.
Ja.
En dan heb je nog een praktijknauwkeurigheid. Van hoe is het dan, hè, door de tijd heen? En wat blijkt nou als vrouwen dat nemen in de werkelijkheid, in de praktijk dus uit te vallen? Nou, en dat is voor de pil, de pleister, de Nuvaring, als ik ze zo noem, die is 93%. Dus je hebt 7% kans op jaarbasis, 7 op de 100 heeft kans dat daar een ongewenste zwangerschap mee komt.
Ja, en dat hoor je eigenlijk, hoor je dat meestal niet, deze getallen?
Nee, want je hoort altijd die 99%, laat maar zeggen. Hè?
Iedere vrouw, denk ik zo, die... weet wel dat je wel eens de pil vergeet. Of die heeft wel eens een antibiotica kuurtje. Of die heeft wel eens diarree. Of ja, redenen waardoor bijvoorbeeld de pil minder goed werken. En je hoort ook natuurlijk ja, die verhalen wel dat iemand door de pil heen toch zwanger wordt. Maar ja, er wordt gezegd de betrouwbaarheid is 99, in ieder geval heel hoog. En dan wordt er wel gezegd ook over de temperaturen, maar daar gaan we het straks over hebben nog. Maar dan wordt er gezegd, ja, maar dat is niet zo betrouwbaar, want de pil is juist heel betrouwbaar. Maar de failure, of eigenlijk de, ja, hoe je hem dus echt gebruikt, dus niet de perfect use, want we zijn niet perfect. Dus we vergeten hem wel eens, of we hebben wel eens ja, redenen waardoor die pil minder goed werkt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is het percentage dat ook ja, echt in de praktijk zo is.
Ja, klopt.
Ja. Ja.
En dat vind je in de huisartsenrichtlijnen. Gewoon online.
Ja.
Dat staat er gewoon. Dus dat zelfs zelfs 9% in de Nederlandse richtlijnen. Ik hanteer even de CDC van Amerika. Ze hebben dat gewoon ook heel mooi in het overzicht staan. Maar hier in Nederland staat zelfs 9% bij de pil. Nuvaring, ja.
Dus je betrouwt niet, niet zo hoog, helaas, als we allemaal eigenlijk denken. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden. Als we het dus hebben over de pil, en we hebben het gehad natuurlijk over de negatieve effecten ervan op, ja, op de maag, op de lever, het ontgiften, op de darmen. Ja, daar zouden we het heel lang over kunnen hebben, wat daar wel niet de gevolgen van zijn, als het negatief op je darmen werkt, op je darmflora. Maar ook bijvoorbeeld kanker. Ik had het ook nog eventjes hier van een studie. Die onthulde dat er per 100.000 vrouwen die minimaal 10 jaar de pil gebruikten, er 50 extra gevallen van borstkanker ontdekt werden.
Ja. Dat heeft alles te maken met die synthetische oestrogeen.
Dat is natuurlijk heel heftig. Maar en dan na 10 jaar dat je bent gestopt met de pil, dan is het risico er niet meer. De verhoogde kans op borstkanker.
Ja.
Heel veel mensen gebruiken hem natuurlijk heel veel jaar.
Het gemiddelde zal zo zeker 10 jaar zijn. 10, 15 jaar. Ja. En soms zit er inderdaad tussenpozen. Je ziet nu de trend de laatste jaren dat veel jongere vrouwen ook al misschien een paar jaar de pil hebben en daarna al een spiraaltje hebben. Nou, die kun je dus jarenlang laten zitten. Dus ja, dat is ook een beetje waar de Big Pharma natuurlijk op inspeelt. Van het gemak wat ermee is. Je hebt er even geen omkijken naar voor een x aantal jaar. En dat, hè? Dus je bent dan op een gegeven moment ook een beetje kwijt van, goh, maar hoe was het eigenlijk zonde dat ik dat had? Of hoe, hè? Hoe was het toen?
Ja, want je
raakt gewend.
Dus wat zie jij dan vooral in de praktijk als vrouwen die stoppen met de anticonceptie? Welke methode dan ook? En wat merk jij dan bij jou? Met hun vruchtbaarheid, met kinderwens?
Ja, mijn motto is altijd zeker 1,5 jaar voordat je kinderwens hebt, stoppen met anticonceptie. En dat is zeker die periode moet je zeker hebben. Want we weten ook dat de vruchtbaarheid verlaagd kan zijn. En bij sommige vrouwen, dat zeker bij de prikpil en bij de implanon, want daar is het gewoon heftiger, duurt het statistisch gezien, duurt het over het algemeen dus langer voordat mogelijk jouw menstruatieciclus weer terugkomt. En dat is natuurlijk wel heel zuur als dat jij denkt van, goh, we hebben nu kinderwens, ik stop en wil zo binnen een aantal maanden wil je zwanger zijn, weet je. Maar als jij dan niet zelf je cyclus monitort, hè, dat kan dus heel mooi met een temperatuurmethode, met een cyclus tracker device. He, want daar zit een intern algoritme in, wat jou dus helpt ook, zodat je heel nauwkeurig kunt zien van, hey, welke dagen van de maand ben je vruchtbaar, welke dagen ben je onvruchtbaar, wanneer kun je je ovulatie verwachten. Nou, alleen al het feit dat bij kinderwens, dat je moet weten dat die 5 dagen voor de verwachte ovulatie, dan heb je al vruchtbare dagen, omdat maximaal kan sperma 5 dagen overleven. Dus je zult dus al moeten vrijen voor de ovulatie, de dagen ervoor. Want sperma moet eenmaal al binnen zijn, moet al op de plek zijn bij je eileiders en je eileiders, omdat als de eisprong er is, want dan heb je maar korte tijd, eitje moet dus binnen 18 uur al bevrucht zijn, want na 24 uur na de eisprong kan dat al niet meer plaatsvinden, kun je niet meer zwanger raken. In principe, hè, dus. En als je dat dus monitort op die manier, je geeft je lichaam de kans om te herstellen. Je voelt je ook veel meer jezelf. Laten we ook niet vergeten, Lien, want daar zitten we allebei in, wat het automoleculair betreft. Dat ook anticonceptie dus al heel snel, na kort gebruik al, zelfs tekorten met vitamine en mineralen oplevert. En dat is een lijst van meer dan 10. En dan hoort vitamine D bij, de vetten, de Q10, de magnesium, de B12, de folaat. Hè? Dus de opneembare foliumzuur. Dus niet de synthetische foliumzuur, maar folaat heb je nodig. B6 had ik die gezegd. Selenium. En dat is ook weer een heel belangrijke ten aanzien van je borsten. Ook weer je schildklier. Nou, kijk, al die stofjes, dat neemt zich dus al tekort. En dat heeft er puur mee te maken, omdat je iedere dag een pilletje neemt. Of je hebt voor zoveel jaar een spiraal in je lijf of een andere manier. En dat moet, die medicatie moet dus iedere dag afgebroken worden, omgezet worden. En daarvoor heb je die cofactoren, die vitamine, mineralen nodig. Dus dat heb je er nog eens bovenop nodig. Bovenop wat jij dus dagelijks gewoon een gezond voedsel neemt. En als dat al een beetje rammelt, ja, dan kan je je voorstellen dat wat ik dus zie in de praktijk hier en de vrouwen die contact opnemen. En ik heb zeker altijd contact met ze wanneer ze zien dat hun cyclus niet op gang komt. Want ja, dat zie je dan dus. Dus je gaat wel even, ja, je neemt contact op en we gaan er naar kijken. En dan zie je dus ook dat het heel moeilijk is om tot een ovulatie te komen. Het maken van de eigen hormonen in je lichaam is afhankelijk van voldoende vitamine D en van voldoende omega-3. Goede
Ja.
vetten.
Ja.
En met die twee zijn essentieel om dus jouw hele hormonen, dus te zorgen dat ook je cyclushormonen goed gemaakt kunnen worden. Want het zijn vetachtige hormonen. Hè,
Ja,
dus.
alle nutriënten die je net ook noemde zijn ook belangrijk voor het zwanger worden natuurlijk. Dus dan, ja, dan na 3 maanden gebruik van anticonceptie zie je al dat er tekorten optreden in het lichaam. Dus ja, je kan nagaan als je dat 10 jaar gebruikt en dan stop je en wil je zwanger worden, dat er best wel ja, het een en ander uitgeput is. Dat het eerst weer aangevuld moet worden. En toch, soms worden natuurlijk vrouwen wel zwanger en dan voelen ze zich na de zwangerschap bijvoorbeeld depressief. Want het kindje die is natuurlijk, heeft natuurlijk ook nog meer die
Ja, juist. Ja.
nodig gehad. Dus die voorraad die gaat alleen nog maar meer leeg. En dan
Juist.
ook zelfs nog met de overgang, dat er nog klachten komen, eigenlijk door die hele reeks, alles wat er daarvoor ook nog allemaal is gebeurd.
Ja, klopt. Voor mezelf, ik ben daar door redelijk goed dus eigenlijk doorheen gekomen met mijn klachten. Puur omdat ik mezelf wist hoe ik het aan moest sturen. En zo kom je daar natuurlijk zelf ook steeds verder mee. Kijk, als je dat niet doet, als je niet je voeding, je leefstijl en suppletie aanpast, ja, dan heb je veel meer kans dat al die klachten maar door blijven duren.
Ja.
Hè? Ja, dat is gewoon heel vervelend. Maar goed, dus je kunt op een hele nauwkeurige manier, want wat is nou het leuke, zoals met Daisy, kun je dus met een nauwkeurigheid, en dat is een methode nauwkeurigheid van 99,4%, weten of je een vruchtbare dag hebt of niet. En dat wordt dus gebruikt om te weten van goh, in dus de vruchtbare dagen willen we voorkomen dat we zwanger raken. Maar het wordt natuurlijk ook gebruikt door stellen die wel kinderwens hebben, wat jij net al zei,
Ja.
hè? Dus dat gaat voor jaren mee. Je start ermee. Je kunt al de ochtend na je laatste pil kun je al, vanaf die tijd kun je al starten met het meten. En zo brengt het apparaat als het ware jouw natuurlijke cyclus in beeld. Je bevestigt je menstruatiedagen erop. En zo krijg je een inkijkje. Hè? Je kunt synchroniseren naar de app. Dus dat brengt hè, de metingen, al die informatie van jou, dat blijft in het apparaat zitten. Het apparaat calculeert het ook aan de hand van dat interne algoritme. Dat op 3 manieren dus jou bepaalt of je een vruchtbare of onvruchtbare dag hebt. He, dus dat is ook dat het rekening houdt met eerdere verloop van je cyclus, dat het ook rekening houdt met veranderingen in je lichaam. He, dus als je temperatuur, he, de temperatuur wordt namelijk aangestuurd door je hormonen in je lichaam. Dus daarom is de temperatuur gedurende je verloop van je cyclus ook wisselend. Die is nooit helemaal hetzelfde. Ah,
Ik
dat is
kwam
iets.
hier. Ja, want nou ja, Daisy inderdaad. Ik heb hem zelf ook. En ik heb hem ook gebruikt om zwanger te worden. Nou, die heb ik eerst een miskraam gehad. En bij die zwangerschap heb ik deze gebruikt. En op een gegeven moment daarna wilde ik het gewoon eventjes helemaal loslaten. Maar het voordeel is wel, dus inderdaad, met als je zwanger wil worden, dat je ook gewoon precies weet wanneer je je ovulatie hebt. Want als je dat in een app gaat bijhouden, dan is dat ja, een soort gemiddelde. Maar voor heel veel vrouwen, die hebben de ovulatie afwijkend van wat zo'n app geeft. Dus dan, ja, dan kan je wel denken, oh, we moeten nu graag seks hebben. Maar dan zit je misschien wel net weer naast. Dan heb je het misschien al te laat. En dan kan je dus heel lang aan het proberen zijn. Nou ja, ze proberen ook niet erg, maar je wil graag zwanger worden. Dus dat is natuurlijk, ja, ook die teleurstelling iedere maand, dat is wel heel vervelend. Dus ja, inderdaad, je kan hem gebruiken om niet zwanger te worden, of juist wel zwanger te worden. Want die geeft dan inderdaad of groen of rood, en dan weet je wanneer je wel of niet seks moet hebben. Maar ja, kan je nog uitleggen hoe dat dus werkt? Ja, je houdt dus dat puntje onder je tong in de ochtend. Maar hoe weet dus dit apparaat wanneer je ovuleert? Is dat goed om eventjes nog uit te leggen?
Nou, dan zal het... ik heb er hier eentje die is open. En dat is altijd wel leuk om te laten zien welke technologie er in zo'n apparaat zit.
Ja.
Dus dat is dit. Dit is het kapje, de achterkant. Die is wat extra verstevigd. En je ziet hier de printplaat met technologie. Er zit hier een intern algoritme in. Wat miljoenen cycli van vrouwen onder allerlei verschillende omstandigheden bevat. Dus jij hebt inderdaad, jij wordt 's ochtends wakker. Het eerste wat je doet is je pakt je Daisy uit het hoesje van je nachtkastje. En je start de meting op onder de tong. Nou, gelijk, je hoort na een minuut, anderhalve minuut, hoor je dus piep piep. Want vanuit de sensor geeft hij middels draadjes hier direct jouw temperatuur door. Dus er kan allereerst dan geen misvatting zijn of vergissing zijn in de zin van, was die temperatuur nou 36,35 of 36,45? Nee. Daar hoef je niet over na te denken. De sensor heeft het gemeten. Hij slaat pas af als hij jouw correcte meting heeft genomen. En wordt hier dus gelijk verwerkt. Iedere meting wordt dus langs al die voorbeeldcycli gelegd. En er zijn er heel veel. Vooral in ontzettend veel verschillende omstandigheden. Dus dat wordt ook nog weer geanalyseerd. En natuurlijk jouw verloop van jouw cyclus. Ja, dat kan hij ook onthouden. Maar het derde is dat hij ook kan zien van, hey, wacht eens even. De vorige maanden was het bijvoorbeeld zo. Maar nu zie ik aan je temperatuur dat het toch nog even anders verloopt. Of jouw ovulatie komt nu eerder of bijvoorbeeld later. Dat kan hij dus allemaal detecteren.
Dat is denk ik voor veel mensen de vraag.
Wat zei je?
Hoe ziet het apparaatje dat je ovuleert?
Ja, dat is meer gebaseerd op eerdere cycli. En wat is nou het mooie? Die dat dus heel mooi volgt. Want na je ovulatie stijgt jouw basale lichaamstemperatuur stijgt een beetje. En hoe komt dat? Dat heeft te maken met dat na de ovulatie maak jij progesteron. Want de follikel waar het eitje in zit, eerst in de voorfase voor de ovulatie. Eitje springt eruit op het moment van ovulatie. Maar die follikel die blijft achter. En die wordt een hormoonproducerende klier. Het gele lichaam, corpus luteum. Wat dus progesteron gaat produceren. En wat doet progesteron? Dat stimuleert licht jouw schildklier. Jouw schildklier is verantwoordelijk voor jouw basale lichaamstemperatuur. Dat is een rusttemperatuur. Wat je dus bereikt 's ochtends vroeg. En dat is wat jij meet. Dus gaat op een gegeven moment is die progesteron in werking, dan zul je ook zien dat je temperatuur iets stijgt. Dat zul je ook zelf gezien hebben, dan gaat de temperatuur iets stijgen. En als jouw temperatuur dan mooi iets hoger is dan vergeleken met voor de ovulatie, dan is als het een paar dagen zo stabiel dat niveau heeft, dan zal het apparaat pas groen geven. Dus die neemt ook wat extra marge aan voor de ovulatie. Dat je sowieso die 5 dagen voor de verwachte ovulatie al rood hebt. Omdat de sperma nou eenmaal maximaal 5 dagen inwendig kan overleven. Dus je moet het al voor die tijd weten natuurlijk. Ja, als je niet zwanger wil worden. En zo loop je naar die ovulatie toe. En wanneer is het bewijs dat jij ovuleert? Dat je een ovulatie hebt gehad, is dat die temperaturen stijgen. Want stel, we hebben ook vrouwen met PCOS bijvoorbeeld, of een onregelmatige cyclus die met een Daisy monitoren. Want dan is het ook heel interessant om te weten van hoe verloopt nou je cyclus. En ook, dat is hele waardevolle informatie, want daarmee weet je dus ook, kan je hulp inschakelen, ga naar Lien of kom bij mij. Wat moet ik nu doen om mijn hormonen meer in balans te krijgen, zodat ook die cyclus beter verloopt.
Ja, en, vaak kreeg, inderdaad. Dan kan het ook met PCOS
Ja,
gebeuren.
klopt. Ja, klopt. Nou goed, bij PCOS is vaak de ovulatie later in de cyclus, of er vindt helemaal geen ovulatie plaats. Wel kun je menstrueren zonder dat je een ovulatie hebt gehad. Hè? Dus dat is ook even belangrijk voor vrouwen om te weten. Want heel vaak denken ze: oh, maar ik heb toch mijn menstruatie, dus ik ben vruchtbaar. Nee, het kan zijn dat je geen sprong maakt met de temperatuur. Dus dat je geen ovulaties hebt. En dat kan ook de reden zijn dat je bijvoorbeeld de wens van kinderwens, dat het nog niet in vervulling gegaan is.
Ja.
En die informatie krijg je dus allemaal met zo'n apparaat. Vervelend wel met PCOS, inderdaad, als de ovulatie later is of helemaal geen ovulatie is, dan zal die deze wachten of er nog een ovulatie komt. Want stel, die ovulatie is een week later, dan blijf jij wel natuurlijk rood houden. Want anders dan, ja, weet je, het apparaat is gewoon zo ingesteld dat hij daar rustig op wacht en pas groen geeft als je ook de sprong hebt gemaakt van de temperaturen. Hè? Dus je krijgt naar verhouding, als je boven de 40 dagen hebt van lengteduur van de cyclus, krijg je wat meer rode dagen. Kijk, een cyclus tussen de 23 en de 35 dagen is gewoon een regelmatige cyclus.
Ja.
Ja, want sommige vrouwen denken als ze 31 dagen durende cyclus hebben, dat ze al onregelmatige cyclus hebben. Maar dat is niet. Nee, dan ben je gewoon nog een regelmatige cyclus. En wat ik ook vaak krijg is van: goh, maar vroeger had ik een onregelmatige cyclus. Dus, en nu wil ik stoppen met de pil. Ik heb die 10 jaar gebruikt. Ja, kan ik dit ook gebruiken als ik onregelmatige cyclus heb? Ja, want kijk, het hoeft niet zo te zijn dat als jij nu stopt met de pil, dat het weer hetzelfde is als toen. Want in de tijd als je in je puberteit zit, dan is dat allemaal nog aan het leren, is dat allemaal nog aan het wennen. Dus een onregelmatige cyclus in de puberjaren, dus de eerste jaren van dat je menstrueert, is in feite een normale situatie. Want je bent aan het afstemmen met je hypofyse, hypothalamus en die hele as van je hormonale aansturing. En dat is aan het oefenen, dat is aan het trainen. He, dus dat moeten we ook wel even voor ons ogen hebben. Dat die situatie hoeft niet op dit moment nog weer zo te zijn. Of bijvoorbeeld na een bevalling of zo. He, dus,
Wel misschien goed om te weten voor de vrouwen die met de pil zouden stoppen, dat het wel mogelijk is dat je weer die klachten krijgt waar je ooit bent gestopt, als het ware. Dus als je al vroeg bent begonnen met de pil omdat je acne had of omdat je onregelmatige menstruaties had, eigenlijk druk je als het ware op de pauzeknop. Ik weet, zie jij dat ook zo met de pil? En wanneer je dan weer stopt, dan kan het zomaar zijn dat die klachten weer komen, soms zelfs nog wat meer. En ook omdat het gordijn gaat open, maar soms heb je toch ook wel dat je eerst nog een dip ervaart als je stopt met de pil. Het is niet dat je gelijk zo van, oh hè, nou, ik voel me nu helemaal fantastisch. Want je lichaam moet echt weer ook weer in balans komen. En je kan juist wel heel erg die schommelingen gaan ervaren wanneer je gaat stoppen met de pil. Die maak je ook wel weer.
Ja. Als je daar inderdaad niets met voeding, weefsel en supplementen aan opbouw geeft, ja, dan zijn natuurlijk die klachten die er voorheen onder zaten, die heb je niet opgelost, want je hebt de oorzaak van het probleem niet aangepakt. En dat is van wezenlijk belang. Kijk, je kunt ergens een dik deken overheen leggen, maar dat lost het probleem niet op. En is dat inderdaad dan op dat moment nog zo, dan zul je dat tegenkomen. Ja. De vrouwen die, want ik ondersteun vrouwen die echt jarenlang nog geen menstruatie hebben, bijvoorbeeld. Of zo heftige PCOS-klachten hebben. Maar ook, ik zeg altijd, ook dan kun je iets doen. Het is niet zo dat het opgegeven kwestie is. Want voor de arts is de enige oplossing dan om gewoon weer aan de pil te gaan. Hè? Net als bij endometriose. Maar dat is natuurlijk absoluut niet. Nee, wat gebeurt verder? Nog minder vitamine, mineralen die je beschikbaar hebt. Want dat moet toch weer afgebroken worden voor die tijd. Dus je komt in zo'n vicieuze cirkel. En nou, wij willen natuurlijk die vrouwen daar uithalen. En zorgen dat ze goed met de voeding goede vetten nemen. Voldoende vitamine D3, want dat schort het heel erg aan. Het is schrikbarend wat de waardes zijn van de vitamine D3. We hebben een slechte zomer, we hebben een kwakkelwinter, we zitten veel meer binnen. Dus allerlei factoren die voorwaarden die zijn nodig voor om een mooi verloop van je natuurlijk ziekte. En wat grappig is ook, Lianne, ik had ook een aantal dames, die hadden de diagnose PCOS. Want ik heb er ook een online workshop van staan. Dus dat is misschien ook wel leuk om over dat onderwerp, als mensen meer van willen weten, om die te kijken. Maar diagnosebepaling van PCOS is, dat wordt met de inwendige echo gedaan. En die vrouw die had die diagnose gekregen van een gynaecoloog. En die ging met de decimeter. En dan, als we van tevoren contact hebben, zeg ik, hey, plan over 3-4 maanden. Als je van die tijd metingen hebt, gaan we even een aantal cycli van jou doorkijken. Kijken van, hoe is nou werkelijk dat verloop? Nou, en het was gewoon prachtig. Ze had ovulaties en ze had gewoon 30 dagen cyclus. Een keer 28 dagen, een keer 31 dagen. Nou, helemaal mooi.
Ja,
en menstruatie is prima, weet je. Dan denk ik bij mezelf, oh mijn hemel, als je dit niet gedaan had, als je niet had gemeten en weet hoe je cyclus verloopt, ja, dan had jij dus nog steeds in die wereld geleefd van, oh, het is misschien wel heel erg moeilijk voor mij om zwanger te raken. Of ja. Wat vaak artsen erbij zeggen, heb je een kinderwens op een bepaald moment, meld je dan, want dan gaan we je daarmee helpen. Ja, hartstikke leuk, maar dat is voor heel veel mensen dus helemaal niet nodig.
Nee, één echo zegt niet gelijk of je PCOS hebt. Ja, en eigenlijk, kijk, want op een of andere manier hebben vrouwen zoiets dat ze het vervelend vinden hun menstruatie. Wat ik me ook heel goed natuurlijk wel kan voorstellen. Nu ben ik nog steeds niet ongesteld geworden sinds de bevalling, omdat ik nog borstvoeding geef. Maar eigenlijk vertelt het natuurlijk heel veel over je gezondheid. Het is juist gewoon iets heel erg moois wat ons vrouw maakt. En wat je eigenlijk iedere maand weer een check van, oké, het gaat goed met mij. Het gaat goed met mijn gezondheid. En als het niet goed gaat, dan probeert het lichaam ons eigenlijk iets te vertellen. En in plaats van dat we daar dan een pleister overheen plakken, met een pil, zeg maar, of met een andere medicatie. Ja, we moeten daarnaar luisteren van wat probeert ons lichaam ons te vertellen. En hoe kunnen we de oorzaak oplossen, want daardoor voel je je veel beter gewoon in alles dan als je dus die pleister eroverheen plakt in de vorm van een anticonceptiepil bijvoorbeeld.
Ja, want als je over verveling, je associatie vervelend is met omtrent menstruatie, ja, dan moet je je afvragen van, hey, klopt dat dan wel? Want zware, pijnlijke menstruaties is niet zoals het hoort. Menstruatie, kijk, je kunt wat onderbuik voelen. Je kunt merken van, hé, er is wat krampbeweging en ik voel me anders. Hè? Ik heb veel minder energie. Ik heb behoefte aan om gewoon even lekker een paar dagen wat rustiger aan te doen. Maar echt vrouwen die iedere dag pijnstilling nodig hebben, dat wil zeggen dat dus eigenlijk die menstruatie niet helemaal oké verloopt. Dus dat is al een aanleiding. En Willem zit er natuurlijk in de magnesium bisglycinaat, magnesiumtekorten. Om daar dus mee aan de slag te gaan, daar kun je voor bij ons terecht. Want het hoeft niet zo te zijn. En is het bij jou zo? Ja, dan is dat eigenlijk een teken van, hey, wacht eens even, wat kan daarvan de reden zijn? En wanneer je dus de onderliggende reden daarmee ondersteunt, of in ieder geval aanpakt, ja, dan kan het zijn dat ook jouw menstruaties heel anders verlopen.
Ja, nou ja, stress ook natuurlijk een grote oorzaak van klachten. Oké, eventjes kijken, want we hebben het nog niet zoveel gehad over de koperspiraal. En dat zou ik nog wel eventjes willen, want heel veel cliënten die zeggen, nou, zal ik dan maar aan de koperspiraal gaan. Sommigen zijn daar heel enthousiast over. Ik ben zelf niet heel enthousiast. Ik heb het ook zelf gehad. En ik weet dat ik me helemaal niet goed voelde erdoor. Heftige menstruaties, nou hoor ik ook heel veel terug. Ik geloof ook, ja, dat het is iets lichaamsvreemd. Je stopt dat in je lichaam en je lichaam wil dat eigenlijk niet. In je chakra ook. Dus ja, daar geloof ik dan ook in dat zeker effect kan hebben. Ja. Maar ook ja, andere klachten, daar kan je daar nog van krijgen. Hè? Wat maak jij vaak mee in je praktijk?
Met name psychische klachten, emotionele klachten en heftige menstruaties.
Ja.
Pijnen ook. En ja. Soms ook wel tussen de menstruaties door, gedurende de maand ook pijnen. Het is, kijk, de koper zoals dat in dat voorwerp zit, is een toxische stof. Hè? En precies wat jij zegt, het is een vreemd iets wat je in je lichaam, in je baarmoeder stopt. Dus wat doet dat spiraal? Dat geeft toch zijn triggering aan de binnenkant van je baarmoederslijmvlies. Dus jouw baarmoederslijmvlies is geprikkeld om veel meer baarmoederslijm te maken. Maar wat er ook kan zijn, is dat er laaggradige ontstekingen komen. Dus jouw lichaam, want wat doet jouw lijf op iets wat vreemd is? Dat wil dat uitdrijven, dat wil dat uitstoten. Dus eigenlijk is jouw immuunsysteem dan voortdurend bezig om een vreemd voorwerp uit te sturen.
Ja.
Weg te sturen. En dat brengt dus een hogere paraatheid van je immuunsysteem. En dat kan op een gegeven moment, na jaren natuurlijk, behoorlijk best wel ten koste gaan van je energie. En hoe je je voelt. Zelfs die laaggradige ontstekingsprocessen in de baarmoeder is weer een belasting wat weer energie van jouw lichaam ontneemt. Dus zo zijn er verschillende dingen waarvan we weten nu, de toxische belasting, de prikkeling in de baarmoeder aan het baarmoederslijmvlies. Vandaar dat die menstruaties ook heftiger zijn. Veel meer bloedverlies. Pijnlijkere menstruaties. Maar dat is niet alleen dat. Het is dus continu. En ja, eigenlijk misleid je daarmee je immuunsysteem. Jouw immuunsysteem is dan continu daarmee bezig. Terwijl je wilt dat het ook weer voor andere dingen paraat staat.
Ja, precies. Ja, en
zin. Wat een heel vervelend effect kan zijn bij een koppenspiraal is dat daardoor rheumatoïde artritis ontwikkelt.
Ja.
Dus wat gebleken is, dat vrouwen die langere tijd of meerdere koppenspiraaltjes hebben gehad, dat die dus uiteindelijk een diagnose reuma kunnen krijgen. En dat is een auto-immuunziekte. En dat is weer het verhaal wat ik zei met die ontstekingsreactie en het immuunsysteem, wat daar dus voortdurend mee bezig is. Want je hebt je immuunsysteem verstoord. Je hebt het natuurlijke proces in je lichaam verstoord. En dat kan dus bij sommige vrouwen dat die klachten zijn. En dat is heel vervelend, want tegen die tijd ben je misschien niet meer in je vruchtbare fase, maar zit je wel met zware reuma bijvoorbeeld.
Ja, precies.
En dan kun je jezelf afvragen, ja. Maar goed, dus er zijn maar een beperkt aantal keuzes. Hè? En dat is precies natuurlijk ook hoe de pharma in elkaar steekt. Want pharma, medicijnen, is berust op namaakstoffen. Hè? Dus ze hebben het nu met de koperspiraal natuurlijk geprobeerd om dat middels koper te doen. Kijk, koper, zeggen ze, doodt sperma. Maar je kunt je voorstellen dat als dat sperma doodt, wat doet het dan voor jouw eigen cellen in je lichaam en in je baarmoeder?
Ja,
snap je? Het is, we moeten veel verder denken als zomaar eigenlijk aannemen van, oh, nou, de dokter zegt dat, of nou ja, dat is dan mijn enige optie. Nee, absoluut niet. Wat je wel ziet met de Daisy, de nauwkeurigheid is goed en volg jij dus gewoon de kleuren op zoals het apparaat aangeeft, hè? Vruchtbare dagen, onvruchtbare dagen. Als je de kleur opvolgt, heb je dus een hele nauwkeurige methode bij de hand.
Wat denk jij is de reden dat de artsen dan toch, nou, dat ze niet gewoon Daisy adviseren, maar dat ze het hebben over de anticonceptiepil of een spiraal. En ook bijvoorbeeld na de bevalling, dan kwam er hier een verloskundige en zij zei ook, ja, je moet echt nou, gauw iets aan iets beginnen, je kan het best een spiraal zetten. Ik zei, nou, maar ik zei, dat wil ik helemaal niet, maar het wordt best wel, ja, nou ja, het wordt ontzettend gestimuleerd in ieder geval.
Ja, kijk, als je naar een arts gaat, en zoals de verloskundigen ook, die worden natuurlijk opgeleid, ook door gynaecologen, hè, hun opleiding. Een arts geeft dus het boekje prijs, de informatieprijs van wat hij of zij geleerd heeft. En dat is een arts heeft geen gezondheidskunde gestudeerd, maar medicijnen. Dus je krijgt een medicatie voorgeschreven, of een advies rondom een medicatie. officieel hoort daar natuurlijk het verhaal bij te zijn. Van nou, wat zijn dan de mogelijke bijwerkingen? Wat zijn de voor- en nadelen? Maar officieel hoort een arts ook te zeggen, wat zijn de alternatieven?
Ja.
En wat is nu, wat ik iedere keer nog weer tegenkom, dat ze zeggen, ja, maar die Daisy, dat is absoluut niet nauwkeurig, want wat zij denken, is dat het nog gewoon de ouderwetse temperatuurmethode is, dat jij een thermometer bij een drogist gaat halen, je gaat je temperatuur, je schrijft op een lijstje, schrijf je je waardes en je houdt bij. En je zegt, oké, dan zit ik nu in mijn rode dagen, of laat zeggen de vruchtbare dagen, en dan zit ik in mijn onvruchtbare dagen. Maar dat is natuurlijk heel anders. Die tijd ligt zo ver eigenlijk al achter ons, want dit bestaat al, zo'n device bestaat al 35 jaar.
Ja.
Kijk, dus en dat is ook aan wat krijgen ze geleerd in hun opleiding, wat voor informatie krijgen ze erover, en wat wordt jou dus verteld? Nou, en kijk, en daar moeten wij dus... Nou goed, dat is ook de reden, zo leuk dat je dus dat we nu dit gesprek zal hebben. Kijk, informatie is de key. Als jij dingen weet, kan je dat gaan opzoeken. Kan je het gaan uitpluizen. En kan je gaan kijken van, hé, is dat iets wat bij mij past?
Ja, precies. Ja, en artsen hebben ook wellicht te weinig, nou, en niet alle kennis en ook te weinig tijd. Die hebben gewoon heel snel een consult. Hup, die kunnen niet, zoals wat wij doen, een heel plan op maat maken. Helemaal uitzoeken waar wringt het. Hoe kunnen we op een natuurlijke manier de problemen aanpakken. En ja, deze is natuurlijk wel fantastisch om inzicht te krijgen in waar het ook misgaat. Eventueel, als dat zo zou zijn. Maar dat geeft je wel juist heel veel kennis. En even kijken, wat is het beste moment om over te stappen, als je dat wilt?
In principe, als je de pil gebruikt, kan het op ieder moment. Want in de strip van de pil, ieder pilletje is hetzelfde. Daar zit tegenwoordig dus hetzelfde hoeveelheid in. Dus je kunt, je hoeft de strip in principe niet af te maken, wat de meeste vrouwen wel doen. En dan heb je je laatste pil, dan zit je dus in je stopweek. En dan neem je na die stopweek natuurlijk geen nieuwe strip. Maar dan kun je dus al vanaf de ochtend na de laatste pil kun je al starten met meten. En zo zie je dat je dus het apparaat jouw lichaam al leert kennen. De onttrekkingsbloeding die je krijgt, hè, dus na het stoppen, dat is fake. Hè? Dat is nog van, laat zeggen, wat tijdens de pilperiode aan een beetje slijmvlies in je baarmoeder is opgebouwd. Dus dat is nog geen menstruatie. Dus ongeveer vanaf een maand na je laatste pil kun je ongeveer je menstruatie verwachten. Dus je temperatuur dan al gewoon iedere ochtend onder de tong. Hoeft absoluut niet iedere dag op hetzelfde tijdstip. Dus je mag gewoon ook uitslapen of soms ben je wat eerder wakker. En je bevestigt je menstruatiedagen erop en de rest krijg je dus helemaal in zicht.
En zijn er situaties waarin het deze niet geschikt is?
Je meet niet als je een antibiotica-kuur gebruikt. Als je stopt ook even met meten als je ziek bent en je koorts hebt. Nou is het zo dat mocht je ziek zijn met koorts dan, en je meet wel bijvoorbeeld... Dan wordt die koortsmeting, die uiteraard veel hoger is dan ineens een ovulatie zou zijn. Koortsmeting, ja, dan zit je boven de 38,5. Die zie je helemaal hoog. En die wordt door dat slimme algoritme in het apparaat, wordt die niet meegecalculeerd. Dus het apparaat raakt daardoor niet van slag. En nou ja, wat ik altijd zeg, als je aan het opknappen bent en je voelt je al een stuk beter, dan pak je hem er gewoon weer bij 's ochtends, je meet en zo ga je weer verder.
Ja, en stel als je veel alcohol hebt gedronken, dan sla je hem ook over. En als je het een keer vergeet, is het ook prima om hem over te slaan. Dus dat maakt niet uit.
Ja. Ja, je kunt best eens een keer een meting overslaan. Geen probleem. Uiteraard heb je dan een vruchtbare dag, want je hebt op die ochtend geen groen gehad. Nee, geen groen licht.
Ja.
Maar de volgende ochtend gewoon weer meten. En is het zo dat je, hè, ik krijg ook wel eens berichtjes van, goh, ik ben nu een hele week weg en ik heb mijn apparaat vergeten. Wat nu, hè? Vrouwen raken in paniek. Oh, dan is alles in de war, is alles voor niets. Nee, 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 rustig, ontspan. Stress is de meest belastende factor die we ook maar kunnen hebben, dus ontspan. Je start, als je thuis komt, gewoon weer met meten. Het kan zijn dat hij in een paar dagen dan geel aangeeft, omdat hij gewoon weer even moet peilen van, hey, zit je nou, heb je je ovulatie nou gehad? Of zit je voor of na? Wat geven je hormonen aan? En dan pakt hij het gewoon weer op. En zeker vanaf een volgende menstruatie bevestigd, pakt hij het gewoon weer op.
Ja, met wisseldiensten, dat is
ja,
dus...
kan ook, ja. Ja, we hebben natuurlijk, het is iets voor vrouwen en het wordt wereldwijd verkocht. Dus veel vrouwen in de nachtdiensten, in de zorg, vliegend personeel, stewardessen, verloskundigen, noem maar op, artsen. Dus wat die doen, die werken 's nachts, komen 's ochtends thuis en gaan dan slapen. Dus als zij dan, laat zeggen tot 12 uur, 1 uur, 2 uur, sommigen slapen nog langer, dan meten ze als ze op dat moment wakker worden.
Ja.
Ja.
En de laatste vraag. Want als je bent bevallen, wanneer kan je dan starten met Daisy?
Vanaf 6 weken na de bevalling kun je starten. Ja, en geef je borstvoeding, dan kan het natuurlijk zijn dat je op dat moment nog geen menstruaties hebt. Je kunt in principe al wel starten met meten, want er komt eerst een ovulatie voordat de menstruatie komt. Dus je kunt er wel even zien van, hey, is je patroon van temperaturen, toch al zit er al wat ritme in. Voor sommige vrouwen is dat een reden om te zeggen van, nou, dan wacht ik tot mijn menstruatie er weer is. Dat is even aan jezelf, maar het kan dus al vanaf 6 weken na de bevalling.
Ja, oké. Okay. Nou, super. Zijn er nog dingen die jij wil vertellen? Zijn we nog iets vergeten?
Oh, we hebben echt zoveel doorgenomen.
Ja.
Ik zou het zo niet weten, nee.
Nee, nou wie weet volgt er nog een ander gesprek. Want er zijn eigenlijk heel veel onderwerpen die ik met jou zou kunnen en willen bespreken. In ieder geval wat ik nog wel wil meegeven, is dat jij ook nog een webinar gaat geven op 4 januari. Wat is het, 2022? En dat gaat over coronavaccinatie bij kinderen. En dus mochten mensen hierin geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich aanmelden via jouw website. Wil je die nog een keertje noemen?
PatriciaDijkema.nl.
Nou, dus ik denk dat het goed is om daarbij aanwezig te zijn. En nou ja, heb je vragen voor mij of voor Patricia, dan kan je die natuurlijk gewoon aan ons stellen. Je kan ons vinden op Instagram, Daisy.nl of
Daisy.nl.
Ja.
Voor Daisy is het Daisy NL.
Ja, en hoe schrijf je het misschien nog even goed om...
Ja, Daisy schrijf je met D-A, Griekse I, S, Griekse I.
Nou, dus dat komt helemaal goed. Je kan ook natuurlijk bij mij terecht, li-ann.nl of op Instagram. En nou, dan hartstikke bedankt, Patricia.
Ja, jij ook.